Gemeente, namens de kerkenraad wordt u het volgende medegedeeld. Morgenavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Hoeksteen. Aanvang 7:45. Dominee J. Belder zal dan spreken over het onderwerp huwelijkspastoraat. Dinsdagavond zal de kerkenraad vergaderen, aanvang 7:30. Woensdagavond een Israëlavond. Broeder Douw hoopt te spreken over Israël na 1948. Aanvang 7:30. Aanstaande donderdagmiddag zal er weer een oudere middag zijn, aanvang 14:30, dus 14:30. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Wat de collecte betreft, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu allereerst van Psalm 84, gemeente, en daarvoor het 5e en het 6e vers. Psalm 84, 5 en 6. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 5 en 6 van Psalm 84.
Thank you.
Gemeente, horen wij nu eerst naar de 10 geboden van Gods heilige wet en zingen wij daarna van Psalm 5, de versen 4, 7 en 8. Psalm 5 en daarvan de versen 4, 7 en 8. Ja, toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. gemeente, de schriftlezing is uit het tweede boek van Kronieken. Dus niet 1 Kronieken 18, maar 2 Kronieken 18. En daar lezen wij Gods woord aldus. Jozefat nu had rijkdom en eer in overvloed en hij verzwagerde zich aan Achab. En ten einde van enige jaren toog hij af tot Achab naar Samaria en Achab slachtte schapen en runderen voor hem in menigte. En voor het volk dat met hem was. En hij porde hem aan om op te trekken naar Ramoth in Gilead. Want Achab, de koning van Israël, zeide tot Jozefat, de koning van Juda, zult gij met mij gaan naar Ramoth in Gilead? En hij zeide tot hem, zo zal ik zijn gelijk gij zijt, en gelijk uw volk is, zal mijn volk zijn, en wij zullen met u zijn in deze krijg. Verder zeide Jozefat tot de koning van Israël, vraag toch als heden naar het woord des Heren. Toen vergaderde de koning van Israël de profeten 400 mannen en hij zeide tot hen, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken of zal ik het nalaten? En ze zeiden, trek op, want God zal hen in de hand van de koning geven. Maar Jozefat zeide, is hier niet nog een profeet des Heren dat wij van hem vragen mochten? Toen zei de koning van Israël tot Jozefat, er is nog één man om door hem de Heere te vragen, maar ik haat hem, want hij profeteert over mij niets goeds, maar altijd kwaad. Deze is Micha, de zoon van Jimla. En Jozefat zeide, de koning zegge niet alzo. Toen riep de koning van Israël een kamerling en hij zeide, haal haastig Micha, de zoon van Jimla. De koning van Israël nu en Jozefat, de koning van Juda, zaten elk op zijn troon, bekleed met hun klederen, en ze zaten op het plein aan de deur der poort van Samaria, en al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. En Zedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren horens gemaakt, en hij zei, zo zegt de Heere, met deze zult gij de Syriërs stoten, totdat gij hen gans verdaan zult hebben. En al die profeten profeteerden al zo, zeggende, trek op naar Ramoth in Gilead en gij zult voorspoedig zijn, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu, die heen gegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem, zeggende, zie, de woorden der profeten zijn uit één mond goed tot de koning, dat nu toch uw woord zij gelijk als van één uit hen en spreek het goede. Doch Micha zeide, zo waarachtig als de Heere leeft. Hetgeen mijn God zal zeggen, dat zal ik spreken. Als hij tot de koning gekomen was, zo zei de koning tot hem, Micha, zullen wij naar Ramoth in Gilead ten strijde trekken of zal ik het nalaten? En hij zeide, trekt op en gij zult voorspoedig zijn, want ze zullen in uw hand gegeven worden. En de koning zei tot hem, tot hoeveel malen heb ik u bezworen, opdat gij tot mij niet spreekt dan de waarheid, in de naam des Heren. En hij zeide, ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen, gelijk schapen die geen herder hebben. En de Heren zeide, deze hebben geen heer, en ieder keren weder naar zijn huis in vrede. Toen zei de koning van Israël tot Jozefat, heb ik tot u niet gezegd. Hij zal over mij niets goeds, maar kwaad profeteren. Verder zei hij, daarom hoort het woord des Heren. Ik zag de Heren zitten op zijn troon. En al het hemelse Heer staand aan zijn rechter en zijn linkerhand. En de Heren zeiden, wie zal Achab de koning van Israël overreden, dat hij optrekken en vallen in Ramoth in Gilead? Daarna zeide hij, deze zegt al dus en deze zegt al zo. Toen kwam een geest voort en stond voor het aangezicht des Heren en zei, ik zal hem overreden. En de Heren zei tot hem, waarmede En hij zeide, ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zeide, gij zult overreden en zult ook vermogen. Ga uit en doe alzo. Nu dan, zie, de Heer heeft een leugengeest in de mond van deze uw profeten gegeven. En de Heer heeft kwaad over u gesproken. Toen trad Zedekia, de zoon van Kenaana, toe en sloeg Micha op de kinnebak. En hij zeide, door wat weg is de geest des Heeren van mij doorgegaan om u aan te spreken? En Micha zeide, zie, gij zult het zien aan die dag, als gij zult gaan van kamer tot kamer om u te versteken. De koning van Israël nu zeide, neemt Micha en brengt hem weder tot Amon, de overste der stad, en tot Joas, de zoon van de koning. En gij lieden zult zeggen, zo zegt de koning, zet deze in het gevangenhuis en spijzigt hem met brood der bedruktheid en met water der bedruktheid, totdat ik met vrede wederkom. En Micha zeide, indien gij enigszins met vrede wederkomt, zo heeft de Heer door mij niet gesproken. Verder zeide hij, hoort gij volken al te gade. Alzo toog de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead. En de koning van Israël zeide tot Jozefat, als ik mij versteld heb, zal ik in de strijd komen, maar gij trek uw klederen aan. Alzo verstelde zich de koning van Israël en zij kwamen in de strijd. De koning nu van Syrië had geboden aan de overste der wagens die hij had, zeggende, gij lieden zult niet strijden tegen kleine nog grote, maar tegen de koning van Israël alleen. Het geschiedde dan als de oversten der wagens Jozefat zagen, dat ze zeiden, dat is de koning van Israël. En ze togen rondom hem om te strijden. Maar Jozefat riep, en de Heere hielp hem, en God wendde hen van hem af. Want het geschiedde als de oversten der wagens zagen, dat het de koning van Israël niet was, dat zij van achter hem afkeerden. Toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid en schoot de koning van Israël tussen de gespen en tussen het pantsier. Toen zei hij tot de voerman, keer uw hand en voer mij uit het leger, want ik ben verwond. En de strijd nam op die dag toe. En de koning van Israël deed zich met de wagen staande houden tegenover de Syriërs tot de avond toe. En hij stierf ten tijde als de zon onderging. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Uitgangspunt voor de prediking deze morgen vindt u in 2 Kronieken 18, het 13e vers. 2 Kronieken 18, vers 13. Doch Micha zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen mijn God zal zeggen, dat zal ik spreken. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, wij willen u samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen wij weer verenigd zijn rondom het geopende woord, dat profetische woord, dat zeer vast is en blijft, en schijnt als een licht in een duistere plaats. Want zo noemt u zelf, Heere Jezus Christus, deze wereld, de duisternis. Het licht heeft geschenen in de duisternis. En de duisternis die zal het niet begrijpen, totdat de geest van hem die eeuwig leeft, hun harten heeft verlicht. En daarom willen we u ook deze morgen eerbiedig vragen, heren, of u in het spreken op deze plaats en in het luisteren in deze kerk ons wilt bezoeken met uw zegen. En wat is het een zegen als u nog het woord wilt richten tot mensenkinderen, die met sprekende daden en met hun woorden en gedachten niets anders kunnen zeggen dan wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dan het eeuwige wonder van uw genade. Dat u gevonden wordt van degene die naar u niet vraagde. En dat u zo onverwacht en ongedacht gekomen zijt, Heere, in hun hart en in hun leven. Om dat heil te verkondigen in uw Zoon. Dat heil dat nooit vergaat, ziet. Hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Heere, laat dat ook vanmorgen door mogen klinken in de verkondiging van het woord. En dan weet u hoe en waarom we hier gekomen zijn. Wat wij willen horen deze morgen. Heere, geef dat wij uw stem mogen horen. Zoals u zelf hebt gezegd, mijn schapen zullen mijn stem horen. En zij zullen mij ook volgen. Want daar is het u, Heere, toch om te doen. Niet alleen dat we hoorders van het woord zullen zijn, maar ook daders. En dat het woord zijn kracht gaat doen. Dat het een werkwoord gaat worden in ons leven. Een kracht. Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, ga ons met uw heiligt voor. Geef ons een verlicht verstand. Geef ons een geopend hart. En laat ons steeds maar weer bedenken dat wij mensen zijn die evenmin als die tollenaar het recht hebben om hun ogen op te slaan naar de hemel. Want u bent een groot God, een majesteitelijke God, een rechtvaardige God, een heilige God. Maar laat ons ook iets mogen proeven van die grondeloze barmhartigheid. Van die opzoekende zondaarsliefde. Van die trekkende liefdekoorden, Heere, want die zijn er bij u van eeuwigheid. Leg ze ook om ons hart. En verbind ons voor het eerst of opnieuw aan u die het leven is, het licht der wereld, in de duisternis van ons bestaan. We kunnen zo bedroefd zijn, Heere, zo verslagen, zo beladen met zonde, met schuld, met zorgen en moeite in dit leven. Maar het is u alles bekend. Wie kent onze harten beter dan hij die onze harten heeft gevormd en kan doorgronden? Heere, bezoek ook zulke bijzonder met uw ondersteuning en met de zegen die rijk maakt. Want Heere, hoe dikwijls hebt u ook geen moeilijke wegen doen meewerken ten goede, het kwade ten beste gekeerd. Dat is het geheim van uw werk, Heere. En dat we u maar niet te gauw zullen veroordelen. En dat we maar niet te veel zullen protesteren in de stilte tegen uw leidingen. Maar dat wij te allen tijden mogen geloven met ons hart. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En ik zal aan die hand van die God vertrouwend gaan. Want die hand die geleidt mij veilig. Heren, dat was ook het geheim van de psalmdichters. Ze hebben een schuilplaats mogen vinden bij u, in al hun noden, angst en pijn. Geef dat ook aan een ieder van ons. En als we verblijd zijn in het leven, Heer, onder uw zegeningen, dat we dan ook met een dankbaar hart op deze rustdag dat aan u mogen belijden. Want daar wilt u ook de eer van hebben. Als we genade mogen ontvangen en eer mogen ontvangen, onverdiende eer, dan bent u het ook dan zijn we het ook aan u verplicht en bent u het waard dat we u die eer ook wedergeven. Want het is allemaal door u alleen en om het eeuwige welbehagen. Wees u zo met ons, Heren, de gemeente van Middelharnis, broeders Kerkenraad, de predikant, onze broeder Proce, zijn gezin, zijn vrouw en kinderen, dragen ze allen aan u op en zegen hem ook, nu hij voor mag gaan in de gemeente van Driebergen. Heren, ontferm u over ons. Terwijl alles wisselt en verandert, blijft u dezelfde. In en door dat profetische woord dat zeer vast is en niet wankelt of bezwijkt. Hoor ons, o Heren, en help uw dienaar. Nadat u hem ook zoveel malen ook hier hebt doorgeholpen, maak het goed ook deze morgen tot roem van uw genade. En zegen het woord aan ons, konnis zijn ons aller hart. En ook alle die met ons meeluisteren, Heren. We vragen het van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 60 en daarvan het eerste en het zevende vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. En het zevende vers geef. Gij ons hulp in tegenheen bij uw raad. Bij u alleen. 1 en 7 van Psalm 60. vijfde vers van Psalm 40, gemeente, willen wij zingen na de prediking. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Het vijfde vers van de 40ste psalm. Het is gebruikelijk, gemeente, om een thema te schrijven boven een preek. En ik had gedacht om boven dit schriftgedeelte, en bijzonder dat 13e vers van 2 Kronieken 18, een vraag te schrijven. Wat wil ik horen? Als ik naar de kerk ga, als ik met mensen spreek, als ik aan mijn werk ben en ik ontmoet zomaar iemand, wat wil ik dan eigenlijk van die persoon horen? En bijzonder, wat wil ik horen wanneer ik zondagsmorgens opsta en me gereed maak om naar Gods huis te gaan? Ik denk dat dit hoofdstuk, dat 18e hoofdstuk van 2 Kronieken, daar ook wel een antwoord op kan geven. En misschien als u, maar ook mij in het spreken, als ons een spiegel wordt voorgehouden in dit 18e hoofdstuk van 2 Kronieken, gemeente, dan zou het best kunnen zijn dat je, groot of klein, jong of oud, dat je daar iets van je eigen beleving, hè? Ja, een mens hoeft niet bekeerd te zijn om beleving te hebben. Hij beleeft ook dingen in de kerk. Hè? Zelfs een onbekeerde kan iets beleven onder een preek. Al was het bijvoorbeeld maar weerstand, woede, boosheid. Hij hoort dingen die hij liever niet zou horen, omdat hij in zijn geweten, diep in zijn hart voelt, dat het op hem of haar betrekking heeft. En dat je wel eens zo weerspannig kan zijn in de kerk, dat je zegt, nou, als ik niet te veel onrust zou veroorzaken, dan zou ik de kerk nog uitlopen. Maar het kan ook zijn dat als je in de spiegel van dit hoofdstuk, gemeente, gaat kijken en de God laat je erin zien, dat je ook wel eens, ja, bemoedigd kunt worden. Getroost kunt worden door de woorden van die eenzame, zo zou ik hem willen noemen, die eenzame profeet Micha ben Jimla. Maar die toch eigenlijk, ja, niks anders kon zeggen dan zo waarachtig als de Heere leeft. Wat de Heere zal zeggen, dat zal ik spreken. Mooi, hè? Eigenlijk zou iedere predikant, gemeente, die zijn intrede doet, laat zeggen iedere kandidaat, ik heb hier ook mijn intrede mogen doen in de ring van Middelharnis, dan zou je eigenlijk met die tekst zou je moeten beginnen. Ik kan me nog herinneren dat ik gesproken heb over ik zal heen gaan in de mogendheden des Heren, Heer, omdat ik toch wel iets van mijn onvermogen voelde met het oog op die taak die de Heere op je hart en op je leven legt. Psalm 71. En ik moet ook eerlijk zeggen, gemeente, de Heere heeft me daarin niet beschaamd. Getrouw gebleven. Ik zou dat, ja, dat zou ik wel willen zeggen tegen alle jonge mensen van, zo ellendig als het is om zonder God het leven in te gaan, zo kostelijk, zo heerlijk is het om door die hand van God geleid, ondersteund, getroost en bewaard te worden. Echt. Dat kan ik iedereen aanprijzen. Wat dat betreft is preken, gemeente, ook een beetje, ja, laten we zeggen, reclame maken. Hè? Dat je reclame maakt voor de levende God en voor zijn dienst. En dat het goed is, zoals die dichter zegt, om nabij God te wezen. Zo ellendig als het ook is om weer eens van de Heere vandaan te zwerven. Maar ja, dat zien de mensen niet altijd, maar dat gebeurt in je hart. Maar nou dicht bij dat woord te leven, gemeente. Dat is het echt. Dat is het leven. Zo waarachtig als de Heere leeft. Wat de Heere zeggen zal, dat zal ik spreken. Ja, zo zou je eigenlijk ook op school moeten zitten, hè? Zonder bang te zijn om voor vroom gehouden te worden. Ja. Als zo'n docent bijvoorbeeld zegt, en wat is nou jouw mening? Dan zou je eigenlijk moeten kunnen spreken, dat hoef je niet altijd in mijn stemverheffing te doen, maar heel zomaar eenvoudig weg, dan zou je moeten spreken vanuit het woord van God. Net zo goed als dat geldt voor een predikant. Zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal spreken wat de Heere zal zeggen. Zo moeten wij gemeente eigenlijk ook in het leven staan, hè? De apostel Paulus die zegt, en ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Tot je redding. Tot je eeuwig geluk en welzijn. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Dan gaat het niet alleen over grote gelovigen. Hè? Dan gaat het ook over de mensen die hun geloof niet eens voor geloof durven te houden. Maar die wel één ding weten. Verbonden aan God. Verbonden aan zijn Zoon. Verbonden aan zijn evangelie. Verbonden aan de Heere door zijn geest. Dat is de kracht van mijn kracht. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. En dan denk ik aan die profeet Micha gemeente. Ja, het was maar een, nou ja, je zou zeggen een eenling. Hè? Er zijn wel eens mensen, ik mag daar ook al een poosje meedraaien gemeente in het kerkelijke Jeruzalem, maar er zijn er van die mensen die zitten aan te klagen dat ze zo alleen zijn. En dan zeg ik altijd, ja, maar Wilhelmina, de koningin Wilhelmina, die zei altijd, eenzaam, maar niet alleen. Net als Luther voor de Rijksdag. Hier sta ik en ik ben geen held, maar ik kan niet anders. Dat bedoelde hij eigenlijk, hè? Want die kinderen van God, dat zijn geen helden. Dat zijn geen mensen die iets hebben van, moet je mij eens zien of moet je mij eens horen. Maar dat zijn mensen die steeds meer en meer ontdekt worden door Gods Heilige Geest. Aan hun wankele, zwakke, soms ook moedeloze, verdrietige bestaan. Dat ze de dingen niet aankunnen. Hè? Maar dan in die wegen te mogen ervaren, het is Israëls God die krachtig heeft, van wie al het volk zijn sterkte heeft. En daarom staat daar die Micha ben Jimla gemeente, die staat daar, hoe alleen hij daar ook staat, staat hij met zijn God voor de koning van Juda, de koning van Israël, die goddeloze koning Achab, die zijn hoop niet op de levende God had gesteld, maar op dode afgoden, waar de profeten van zeggen, ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ja, voeten hebben ze, maar ze kunnen geen eens lopen. Ze gaan niet. Er komt geen geluid uit hun mond. Arm, hè? Als je het daar nou van moet hebben in je leven of ook in je sterven. Van goden die niet verlossen kunnen, gemeente. Probeer ze maar zo gauw mogelijk af te zweren, hoor, in je leven. En als ze je vasthouden, dan vraag je maar of God je ervan wil losmaken. Want er zijn nog zoveel afgoden in ons leven, maar ze kunnen niet verlossen. En toch had die Achab, die koning Achab, die koning van het noordelijke rijk van de 10 stammen in Israël, die had zijn hoop gebouwd op in de eerste plaats op Jozefat, de koning van Juda, zoon van de godvrezende, maar niet altijd standvastig gebleven, Abia. En wat komt het goed uit dat die koning Jozefat een bezoek gaat brengen, we zouden zeggen misschien een familiebezoek met een beetje politieke bijsmaak, hè? Want de wereld zit erg gecompliceerd in elkaar, dat weet u misschien wel. Ja. Dan gaat hij een bezoek brengen aan Agab. Want zijn zoon Joram is verliefd geworden op Atalia. De dochter, misschien wel een hele knappe dochter van koning Agab. Nou ja, u weet hoe dat gaat. Je gaat wel eens bij je schoonfamilie op bezoek. En ja, waar heb je het dan over? Tijdens dat grote diner, want hij wordt koninklijk onthaald, die Jozefat, daar in Samaria, die hoofdstad van het Tienstammenrijk. Daar kan het gemeente niet op. Er zijn schapen en runderen geslacht. Er wordt een enorme maaltijd aangericht. Maar pas op, als je met een heerser aangezeten bent om te eten, zet, zegt Salomo, een mes op uw keel. Als u een gulzig mens bent, want de wereld doet niks voor niks. En tijdens de maaltijd porde koning Agab, de godvrezende koning Jozefat aan, om met hem op oorlogspad te gaan. Om Ramoth in Gilead, dat is het overjordaanse, te heroveren op de Syriërs. Dat was op zich niet zo verkeerd, want het hoorde bij Israël. Het was een stad door God aan het volk gegeven, maar intussen in de handen van de Syriërs. En dan komt het die koning Agab, jongens en meisjes, bijzonder goed uit dat die andere koning Jozefat uit het zuiden, uit Juda en Benjamin, op bezoek gekomen is, mogelijk uit familierelaties. Om nou eens die koning Jozefat te bewegen om met hem de strijd in te gaan. Want die koning Agab die had een bondgenoot nodig. Je leest nergens dat Agab God aanroept. Je leest nergens dat hij op zijn knieën valt en zegt, o heren, als u voorop gaat in de strijd, dan zullen de vijanden beven. Dat lezen we niet. Hij heeft zijn hoop gevestigd op een mens. Ja, u zegt, maar wel een bekeerde koning, ja. Dat is nog gevaarlijk, hoor. Dan moet u maar eens verder lezen, hè. Als er staat, vest op prinsen, geen betrouwen waar gij nimmer heil bevindt, dan betekent dat je dus ook niet op aanzienlijke mensen of aanzienlijke bekeerde mensen moet gaan steunen. Want dat je daarmee heel erg kunt omvallen in je leven. Waar val ik niet mee om? Met de levende God. Met zijn woord. Het profetische woord. Wat zeer vast is. Zo waarachtig als de Heere leeft. Wat de Heere spreken zal. Dat zal ik zeggen. Gemeente, daar kan je mee leven. En daar kun je mee sterven. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. En zijn eigendom te zijn, dat is de enige troost in leven en sterven. Dan heb je een profeet die je raad geeft, dan heb je een hoge priester die voor je bidt, dan heb je een koning die voor je strijdt. De Heer is aan de spits getreden. Koning Agab heeft zijn hoop gevestigd op koning Jozefat. En van koning Jozefat, gemeente, lezen wij in het eerste vers van 2 Kronieken 18, dat hij rijkdom had en eer in overvloed. En dan moet je eigenlijk het hoofdstuk daarvoor gaan lezen, en dan blijkt dat die Jozefat, gemeente, door de Heere rijk is gezegend. Dat hij, zoals hier staat, rijkdom en eer in overvloed had, dat was vanwege het feit dat de Heere, en dan moet ik er wel bij zeggen, uit genade het geloof, de godsvrezen van koning Jozefat heeft willen zegenen. Want echt, je kunt in je leven wel eens denken, het is te vergeefs om God te dienen. En ik heb te vergeefs mijn handen in onschuld gewassen. Maar de Bijbel weerspreekt zulke twijfels, gemeente. Het woord van God dat laat ons regelmatig zien dat het leven met de Heere dat wordt gezegend. En ik zeg niet dat de Heere dat altijd doet met een mooi huis of met een nieuwe auto of een dure vakantie. Maar ik wil maar zeggen, God zegent het zoeken van zijn kinderen. En dan lezen we dat Jozef had God vreesde. En dat hij heel het volk in de dienst van God wilde betrekken. Want als je nou een kenmerk wil hebben van het geestelijk leven, dan moet je altijd maar kijken of iemand die meent geestelijk leven te hebben ook bewogen is met het heil van zijn omgeving. Is zo iemand groot? Doet hij groot spraaks? Spreekt hij grote woorden? En is zijn hart koud voor zijn omgeving? Dan moet je het ergste vrezen. Dan kent hij of geen genade of hij is ver van huis. Maar die koning Jozefat, die had zoveel heerlijkheid ontdekt in de dienst van de levende God, dat hij heel dat volk van Juda en Benjamin had willen meenemen naar de troon der genade. Dat kan een mens natuurlijk niet, ook niet een koning, maar je kunt wel doen wat je hand vindt om te doen. Ook als ouders. Onderwijzen. Hij ging het volk onderwijzen. Hij liet het volk door priesters en levieten en vorsten de Torah onderwijzen. Er staat de wet, maar Torah, dat is niet alleen de wet. Dat is het hele getuigenis van Gods heerlijkheid en grootheid. Al de grote werken Gods die in vooral de eerste 5 boeken van de Heilige Schrift staan beschreven. Kolbrugge die heeft dus gezegd, als je de eerste 5 boeken, de Torah, van de Bijbel kent, dan versta je de hele Bijbel. Hij wil eigenlijk zeggen, daar liggen de structuren van het werk van de levende God. En dat werkt dan de Heere uit in de loop der eeuwen. En in de Bijbelboeken kun je dat lezen. Het gaat in die Torah niet alleen om je moet dit en weet je wel dat je dat niet mag. Dat staat er ook in, ja. En de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar het gaat ook vooral om de heerlijkheid van de werken Gods. In den beginne schiep God de hemel en de aarde, enzovoort. En in die Torah moest heel dat volk onderwezen worden en niet, het bleef niet ongezegend. En de Heere zegende Jozefat vanwege zijn liefde en zijn, ja, ik moet daar zeggen, zijn ijver in de dienst van God. Nou, dat zou ik niet durven zeggen, maar van Jozefat kun je het wel zeggen. De Bijbel getuigt ervan, de Heilige Geest. En als de Heilige Geest, gemeente, zegt dat je God vreest, dan vrees je God. Kijk, mensen kunnen wel eens zeggen, het is wel een bekeerde man hoor, of een bekeerde vrouw. Maar het kan best zijn dat de hemel zegt, maar hier is dat niet bekend. Maar als de Bijbel getuigenis geeft van een Godvrezende koning Jozefat, een God die in zijn leven gesproken heeft, nou dan kun je er gemeente van op aan dat het op waarheid berust. Hij vreesde God. Hij nam het volk mee. Hij werd door de Heere gezegend. Er was geen Arabier en geen Filistijn meer in de omgeving die het waagde om een hand uit te steken naar Jozefat en zijn koninkrijk. Ja, zij brachten hem zelfs vele geschenken. Nou krijg je niet altijd geschenken hoor van de mensen als je God vreest, want je krijgt ook wel eens klappen. Maar die kunnen ook nog tot zegen zijn. Die kunnen je nog weer nader aan de levende God en zijn zoon, de koning van de kerk, verbinden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo heeft Jozefat de gemeente het ook mogen ondervinden. En daarom, hij had rijkdom en eer in overvloed. Alleen, en dat is eigenlijk wel een heel contrast in dat eerste vers. Hij slaat toch een weg in die, ik zou u daar ook voor wel, ja, in alle liefde gemeente, maar voor willen waarschuwen. Kijk, het is zo'n bekend verschijnsel dat als iemand door God gezegend wordt, ook als de Heere genade en eer gegeven heeft, dat je een beetje gaat verslappen. Dat je een soort gearriveerd mens wordt, ja, die het allemaal wel weet en die weet hoe dat geloof in elkaar zit en die Gods wegen kan bespreken enzovoort. Maar God die weet dat je zo ongemerkt kan afdwalen, kan wegzwerven, kan inslapen, kan verzwakken. En dat gebeurt hier onder andere doordat er staat van de Jozefat dat hij een familierelatie kreeg met Agab. Misschien zou je nog kunnen zeggen dat hij het niet heel bewust gezocht heeft, want je zoon moet maar verliefd worden op zo'n prinses uit het noorden, zo'n Atalia. Dat was misschien wel niet te stuiten. Maar wat een gevaarlijk terrein. En hij verzwagerde zich aan Agab. Ik zeg, Agab, gemeente, die wilde Ramot terug. De stad in Gilead. En hij ziet opeens in die Jozefat een mogelijkheid om zijn slag te slaan. Om uit de hand van de Syriërs, die altijd nog een bedreiging zijn voor Israël, tot op deze dag. Om die stad uit die handen van die doodsvijanden te bevrijden. Maar hij miste zelf daarvoor de kracht. Maar hij zag dat in het zuiden die koning Jozefat gezegend was met rijkdom en eer en militaire garnizoenen en versterkte steden. En zo iemand had hij nodig. Niet de levende God. Niet de God van wie de dichter zingt, de Heer is aan de spits getreden. Want jong en oud, die moet je wel kennen hoor. Die moet je leren kennen. En hij wil zich ook laten leren kennen. Want één ding, ja, velen van u zijn ouder dan ik, maar wat ik ervan geleerd heb van de afgelopen tijd, gemeente, dat is eigenlijk dat mensenheil is ijdelheid. En of het nou over bekeerde mensen gaat of onbekeerde mensen, maar je moet terug kunnen vallen op de koning van de kerk. De levende God. En als Agab zijn heil verwacht van Jozefat, dan is die gemeente toch echt aan het verkeerde adres. Nou is die Jozefat wel bereid om mee te gaan en hij verklaart zichzelf zo solidair met deze koning Agab dat hij zegt, zoals u bent, ben ik. En zoals uw volk is, zo zal ook mijn volk zijn. Wij zullen met u zijn in deze strijd. Niet Immanuel, niet God met ons, maar wij zullen met u zijn in deze krijg, in deze strijd. Alleen stelt koning Jozefat gemeente wel één voorwaarde. En zonder dat aan die voorwaarde wordt voldaan, zal hij zijn belofte om mee te gaan in de strijd niet vervullen. Vraag toch als heden naar het woord des Heren. Wat kun je veel onderwijs krijgen uit,
uit dat onveranderlijke woord, gemeente, dat profetische woord, voordat je op stap gaat. Hè, en ik bedoel dat in alle opzichten van je leven, voordat je wat gaat ondernemen. Jonge mensen, oudere mensen. Hè, maar voordat je wat gaat ondernemen, denk dan nog eens aan die woorden van Jozefat als hij zegt tegen Achab: je moet eerst vragen hoe God erover denkt. Ik zei, het thema van de preek, dat is: wat wilt u horen? Nou, dat wilde Jozefat horen. Hoe de Heere dacht over die actie, over die onderneming. Want ja, het gaat wel om mensenlevens, hè, in de oorlog. Want u weet wat er op het ogenblik aan de hand is, gemeente. Weer in dat Midden-Oosten. En het land zit ook echt in het kruitvat. En er kan enorm veel gebeuren in deze omstandigheden. Hè. Ja, oorlog kost mensenlevens. Ja. Je kan op internet kun je zelf zien hoe journalisten de keel wordt afgesneden. En hoe de islamitische staat bezig is om met grof geweld zich te nestelen in het Midden-Oosten. Nou, mijn dochter die zei pas: pap, ik kijk er niet naar, ik word er ziek van, ik kan het niet zien. Maar de hele wereld ziet het. Miljoenen mensen zien wat er aan de hand is. Oorlog. Wij zijn ook in oorlog. Nederland is op het ogenblik in oorlog in het Midden-Oosten. Dat kan ook consequenties hebben. Wij moeten ook waakzaam zijn. Maar kortom, oorlog, dat is zo'n afschuwelijke zaak. Er zijn onder ons nog mensen die nog iets van die oorlog hebben meegemaakt. Weet u wat Erasmus zei? Je kan zeggen van Erasmus wat je wilt. Het was niet de grootste vriend van Luther, zullen we maar zeggen. Maar die Erasmus die schreef een keer aan een koning. Hij had contacten met de koning, het koningshuis in Europa. En dan zei hij: voordat je aan de oorlog begint, denk eerst maar eens na wat een oorlog is. Hun voeten zijn haastig om bloed te vergieten. Voordat de oorlog losbrandt daar in Ramoth, in Gilead, is het toch de uitdrukkelijke eis, een eis, niet alleen maar een wens, maar een eis van Jozefat, om toch nu vandaag, als heden, het woord van de levende God te vragen. Wat wil ik horen in mijn leven? Voordat ik iets ga ondernemen. Nou, daar heeft Achab, gemeente, wel een antwoord op. In de kortste tijd worden daar 400 profeten opgetrommeld, tenminste, profeten. Ze worden niet uitdrukkelijk profeten des Heren genoemd, maar ze gaven zich uit voor profeten. Ja, Nebi'im. En Nebi'im, dat zijn mensen van wie de naam eigenlijk betekent dat ze door God zijn toegesproken. Dat is nogal wat. Zo'n Nabi of Navi, die kon zeggen: God heeft tot mij gesproken. Maar ja, of dat altijd zo is, dat moet je nog maar afwachten. Dat zal, zoals ook hier staat in het hoofdstuk, dat zal uiteindelijk, gemeente, toch uit de vruchten of uit de uitkomsten moeten blijken. Maar Achab in zijn, ik zou wel zeggen, in zijn syncretistische rijk, dat wil zeggen dat er dus zowel de dienst van God werd onderhouden als de dienst van de Baals en de Astartes, de vruchtbaarheidsgoden waar de menselijke natuur zo opgesteld is. Want een mens denkt van nature niet hoger dan het aardse, als die maar te eten en te drinken heeft en daar konden de Baals en de Astartes in voorzien. En ook als je onvruchtbaar was, konden je kinderen geven. En dat kon allemaal. Kon allemaal samengaan. Net misschien als in uw of in jouw leven. Je zweert God niet af. Je zegt niet de Heere of de Heere Jezus of de Heilige Geest, daar moet ik niks van hebben. Maar dat we in de praktijk toch nog van die ik noem het wel eens rollators, gemeente, van die steunpunten hebben waar we op leunen, buiten de levende God en buiten de koning van de kerk. En ja, zo komen we dan toch nog een beetje vooruit, denken we. Een rollator. Ja. In het rijk van Achab, gemeente, kon alles. In het rijk van Achab mocht je gerust voor de Heere uitkomen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar een ander mocht ook gerust voor de Baals en de Astartes uitkomen en alle goddeloosheid en liederlijkheid die aan die dienst verbonden was. We zouden zeggen, in deze tijd, Achab was een tolerante koning, zo'n aardige man. Hij vindt eigenlijk alles goed. Hij, als hij in onze tijd geleefd zou hebben, zou hij gezegd hebben, als je maar goed in je vel zit. Zoals een arts enige tijd geleden in het ziekenhuis tegen me zei, ja, ik zie wel wie u bent, u komt zeker uit die Calvinistische hoek. Nou ja, meneer, als u maar goed in uw vel zit. Dat is onze tijd. Zo vriendelijk voor alle mensen. Voelt u? Maar één man daar in Israël, daar moest hij echt niks van hebben. En dat was nou die Micha. Die Micha ben Jimla. Die eenling. Ja, dat noemen ze tegenwoordig een Einzelgänger. Iemand die tegen de stroom op moest zwemmen. Dat is wel een kenmerk van levende vissen, hè, trouwens. Een dode vis stroomt mee met het water. Maar een levende vis springt soms boven het water uit tegen de stroom in. Ik weet niet of u wel eens een zalm hebt zien zwemmen. Maar met alle kracht slaat hij met zijn staart zich vooruit. Micha ben Jimla, gemeente, is niet opgeroepen. De 400 profeten, zij die zich profeten noemden, staan in de kortste tijd voor hun koning, voor Achab. En dan vraagt Achab aan die 400 profeten, hij had het antwoord natuurlijk al lang kunnen voorspellen, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken of zal ik het nalaten? En ze voelden de situatie bijzonder goed aan, want valse profeten, gemeente, broodprofeten, ruiken de atmosfeer. En zij spelen erop in. Trek op, want God zal hen in de hand van de koning geven. Ja, ook een valse profeet in deze tijd durft de naam van God op zijn lippen te nemen. Dat is vloeken, hè? Dat is de naam des Heren ijdelijk gebruiken. Ze zeggen ook niet trouwens, de Heere zal in de hand van de koning geven. Ze noemen de verbondsnaam niet van God. Maar ze spreken eigenlijk meer zoals in onze tijd gebeurt, over een soort opperwezen. God zal hen in de hand van de koning geven. Ja. Maar tegelijkertijd ruikt Jozefat onraad. Die denkt, klopt dit wel? Dat is de lobby van de wereld van de godsdienst die dat alles zo voorgekookt is, zou je zeggen. Dat je denkt, ja, maar dit deugt niet. En Jozef had gemeend, ik zeg het, was wel een man met genade, hè? En genade maakt voorzichtig. Het Nieuwe Testament spreekt over de voorzichtigheid van de rechtvaardige. En wanneer ben je voorzichtig? Als je eerst naar God gaat luisteren, jonge mensen. Ben je voorzichtig? Is hier niet misschien nog een profeet des Heren? En dan met nadruk op Heren, hè? Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad na u in hun geslachten. Die Heren die zulke grote werken heeft gedaan. De Heren die, ja, de Heren die je nooit zal bedriegen. Want hij is geen mensenkind dat hem iets zal berouwen, maar ook geen man dat hij liegen zal, gemeente. In leven en in sterven kun je alleen maar aan op de levende God in Christus. Is hier niet nog een profeet des Heren? Dat wij hem vragen mochten. Ja, toen moest Agab wel voor de dag komen. Want gemeente, hij had hem natuurlijk heel bewust overgeslagen, hè? Hij kon wel inderhaast 400 profeten optrommelen. Maar waarom die ene profeet dan niet? Dat blijkt uit het antwoord van Agab. Als hij voor de dag komt en zegt, ja, er is nog één man. Om door hem de Heere te vragen. Maar ik haat hem. Want de wereld kan wel mooi weerspelen, gemeente, maar vroeg of laat komt het er toch wel uit wat er in het hart tegenover God en zijn kinderen leeft. En ook zijn dienstknechten. Ik had het even over een spiegeltje vanmorgen. Maar kijk er maar gewoon goed aan. Goed in. Hoe het ervoor staat in uw leven. Maar ik haat hem. Want hij liegt altijd. Nee. Want hij profeteert over mij niets goeds. Maar altijd kwaad. Altijd negatief. Ja. Nou ja, wat wil ik horen? Wat wil de Agab horen? Wat wilt u, wat wil jij horen in de kerk? Hij profeteert over mij altijd kwaad, nooit iets goeds. Ja, misschien zit het ook wel niet goed in je leven. Zou kunnen. Had dan die door God geroepen profeet Micha ben Jimla, had hij dan mee moeten praten met een koning die de grootste geestelijke wanorde veroorzaakte in zijn eigen rijk. Van kan niet schelen hoor, welke God je wilt dienen. Je gaat je gang maar. Moet je dat maar goed praten? Moet je dat maar zegenen? Moet je dan maar zeggen, o koning, wat bent u toch een vriendelijke, verdraagzame man. Micha deed zijn werk. Micha vervulde zijn liefdeplicht om in liefde te weigeren een godsdienst die licht en duisternis, die zonde en genade verward, vermengt. En dat kan dan de Jozefat ook weer niet zo hebben. Want hij roept de koning toch tot de orde en zegt, zo moet u niet spreken. De koning zeggen niet alzo. Dat mag je niet zeggen van een geroepen dienstknecht van God. Ik haat hem. Dan krijg je de Heere tegen. En dan kun je toch zien, gebeten. Ook al geeft Jozef had zich op gevaarlijk terrein in die familierelatie met Agab, dat hij toch ook onder die omstandigheden toch wel trouw is aan de God van het volk en het volk van die God. En staat hij met zijn hart toch aan de goede kant. Namelijk van die eenzame profeet, Micha, Ben Jimla. En omdat Agab gemeentes toch zo graag Jozefat als bondgenoot wilde hebben, zwicht hij opnieuw en roept hij een kamerling, een hoveling, die krijgt de opdracht om zo spoedig mogelijk, want je voelt dat Agab staat te popelen om het oorlogspad op te gaan, om zo spoedig mogelijk die Micha op te halen. Dat betekent dat die kamerling, die hoveling van Agab, wel wist waar die Micha woonde. Die Micha, jongens en meisjes, die was niet ondergedoken, maar die bewoog zich frank en vrij in de kracht van zijn zender in het noordelijke rijk. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Oh, hij zal ook wel eens gebeefd hebben. Hij zal ook wel eens gedacht hebben, alle dingen zijn tegen mij. Hij zal ook wel eens met Jeremia gewenst hebben om zijn taak neer te leggen, maar de Heere overwon toch steeds weer. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit haar boze netten. En dan gaat hij met die kamerling mee. Intussen bereidt die kamerling hem wel voor op de komende confrontatie met de koning van Israël en de koning van Juda en het volk wat natuurlijk daarbij uitgenodigd is bij die poort van Samaria, om toch vooral geen dwarsligger te zijn. Ik had ook boven deze geschiedenis kunnen schrijven, meelopers en dwarsliggers. Meelopers waren er genoeg in Israël. En dwarsliggers nauwelijks. En de koning zegt, daar moet ik echt niets van hebben. Maar als dan deze Micha-gemeente in aantocht is, en hij door die kamerling voorbereid is, die zegt, spreek vooral niets wat in strijd is met de publieke opinie. Dan hebben zich intussen die koningen op hun troon gezeteld. Je ziet dat heel prachtig beschreven in dit hoofdstuk. Met hun koninklijke kleder aan om indruk te maken op hun omgeving. En wie zou het in die omstandigheden nog wagen om de koning het niet naar de zin te maken en hem tegen te spreken? En zekere Zedekia, die heeft twee horens van die ijzeren horens aangeschaft, en die voert een heel toneelstuk op en die zegt, met deze horens zult gij de Syriërs verstoten en verdoen. Want de mensen houden van theater, ook in die tijd. En die profeten zijn helemaal in extase. Denk maar aan die Baalpriesters bij Elia, bij dat altaar. Ze profeteerden, dat wil eigenlijk zeggen, ze waren in een staat van opwinding, van extase. Trek op, trek op. God zal met u zijn. En in die sfeer, gemeente, komt dan die Micha ben Jimla aanlopen. En dan als die bode gezegd heeft, spreek nou niet in strijd met de woorden van de profeten. Ga nou niet dwars liggen. Ja. Dat toch uw woord zij gelijk als van één uit hen en spreek het goede. Dat wil eigenlijk zeggen, en praat met ons mee. En toen kwam dit antwoord eruit. Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen mijn God zal zeggen, dat zal ik spreken. Ik dacht aan drie woorden. Meelopers, die zijn er ook op de preekstoel. Zij verkondigen u wat u goed vindt. Wat u fijn vindt. Wat uw oren streelt. Wat u een fijne zondag geeft. Er zijn ook dwarsliggers. Dat zijn mensen, ja, die zijn misschien in uw ogen een beetje negatief. En misschien vindt u ze een beetje zwaar, dan gebruiken we het woordje zwaar. Ook al is het waar, vinden we het toch zwaar. Wat is zwaar? De waarheid van Christus, gemeente, is niet zwaar. De Bijbel zegt zelfs, en de waarheid, die zal u vrijmaken. Alleen de waarheid. Net als iemand die voor de rechtbank komt te staan en de rechter zegt, de waarheid en niets dan de waarheid. Met andere woorden, dat je een betrouwbaar verslag doet van de feiten. Soms word je ook gevraagd om te zweren. Dan is God ook je getuige. Maar een dienstknecht die God geroepen heeft, die weet dat God zijn getuige is. En wil die een getrouwe dienstknecht wezen, ja, dan moet hij toch trachten, met ingespannen krachten, om te spreken, om te zeggen wat God zal spreken. Dan zullen ze toch vrienden hebben. Dat zijn mensen die uit God geboren zijn. Zoals de Heer Jezus dat zegt. Die uit God, uit water en geest geboren zijn. Want dat zijn mensen, gemeente, die krijgen het woord zo lief. Dat ook als God ze veroordeelt, zij dat woord omhelzen. Zij dat woord toevallen. En zeggen tegen de Heere, ik wil geen leugens meer horen. Die alles goed praten van mijn leven, want u hebt me wel laten zien dat het niet goed was. Tegenover al uw geboden, zwaar. En menigmaal misdreven. En nou dank ik u, Heere, dat u middelharnis een dominee hebt gegeven, die hier al een poosje mag werken, en van wie we toch ook geloven dat hij een lust heeft om u het woord van God door te geven. Dus als je nou thuis komt, dan moet je niet zeggen, nou, het was een preek zus of zo. Je moet gewoon eens jezelf afvragen, is dit nou de werkelijkheid of niet? Wat wil ik horen in mijn leven? Die door God wordt getrokken uit zijn duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die zegt met Samuel, hoe jong hij ook is, spreek maar, Heere, want uw knecht hoort. En dan word je ook een getrouwe getuige op jouw beurt. Dat was die Micha ook, hè? Prachtig, hè? Een man die zijn leven in zijn hand had gesteld, als het ware. En die er staat tussen die opgezweepte menigte en die protserige koning Agab, die al die profeten om zijn, om zijn vinger kon winden. En dan niks anders te kunnen dan deze belijdenis af te leggen. Ik zal spreken wat God zal zeggen. Nou, dan ben je dus op veilig terrein. Een predikant moet vragen, wat wilt u dat ik zeg? En u en jullie in de kerk moeten zeggen, en wat wilt u dat ik hoor? Dat ik moet horen tot mijn zaligheid. Want al die mensen die met me meepraten, die zullen mij in de doodsjordaan niet kunnen helpen. Maar Heere, bent u erbij, dan heb ik alles. Dan heb ik genoeg. Dan zullen de poorten van de hel de gemeente niet kunnen overweldigen. Wat wil ik zeggen? En wat wilde u vanmorgen horen? Jezus stond voor Pilatus en zei, ik ben in de wereld gekomen om van de waarheid getuigenis te geven. Die was soms heel scherp. Hij zegt tegen de Farizeeërs, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan van de schriftgeleerden en Farizeeën, ge zult het koninkrijk Gods niet zien. Maar die waarheid was ook heel ruim, heel royaal. Zalig zijn ze die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen. eindigen wij nu met dankzegging. Heren, wij zongen van een talrijk volk en dat kunnen we nou niet meer zo zeggen van ons eigen land. Want het volk waar het over gaat, dat is maar heel klein geworden. En toch is het er nog, heren. Mensen die ontdekt werden aan hun eigen leugenachtige, misleidende, bedriegelijke hart. Maar houvast vonden door diezelfde ontdekkende geest in dat profetische woord dat zeer vast is en schijnt als een licht in een duistere plaats. En dat volk zal er altijd zijn, dat van uw gunst, van uw trouw zal mogen horen, van uw kracht. En dat als u meegaat bij onze ondernemingen, dat we niet beschaamd zullen worden. Geef dat wij die God mogen zoeken, voor het eerst of opnieuw. En onder zijn leiding mogen staan, de leiding van zijn heerlijke, krachtige, dierbare, heilige geest. Om daardoor geleid te worden, in leven en in sterven. Naar huis geleid te worden, waar alle oorlogen, waar ook de geestelijke strijd is opgehouden. Al het bloed vergieten, vanwege de enige bloedstorting die in de volheid des tijds heeft plaatsgevonden toen Jezus zijn bloed vergoot aan het kruis. Want daardoor is er nog een volk, heren, dat op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. En daarom zal er ook een toekomst zijn voor die armen, die mensen die zonder God geen stap durven te doen. Vergeef onze zonde in spreken en in luisteren. En we hopen dat we elkaar of velen van ons vanavond ook hier weer mogen ontmoeten. Zegen groot en klein doet de kinderen. Zegen het werk van de zondagschool en alle onderwijs ook hier ter plaatse. Ook het hoger onderwijs, heren, ook de universiteit, gedenk ze, die daar doseren en studeren en ga ze met uw heiligt voor. Heb dank voor wat u gaf en hoor ons in de naam van de enige middelaar, Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. gemeente ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en geheen in vrede. De Heren zegen u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.